Heer Jezus, dank u voor deze avond. Dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Ik vind het gewoon een ontzettende voorrecht, heren, dat wij in het midden van de week, deze prachtige avond, bij elkaar mogen zitten en nadenken over uw werk. Nadenken over de strijd van de gemeente in de eindtijd. En ik bid u, heren, wil u uw naam verheerlijken? Wil u met uw gemanifesteerde tegenwoordigheid in ons midden zijn, heren, en onze harten vormen, onze gedachten vormen, zoals u dat wil. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen. Wil u met mij gaan naar Genesis hoofdstuk 1, alsjeblieft. Genesis hoofdstuk 1 en vers 8. Niet 8, vers 28 bedoel ik. Vers 28. En God zegende hen, dat is de mens, hè? En zeide tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Oké, nou. Weet je, ik denk soms als wij, en we hebben er allemaal last van, maar als wij over God en Gods werk en alles wat met hem te maken heeft, is, dan staat dat ons heel vaak heel ver weg. He, want wij kunnen God niet zien met onze menselijke oog. En wij tasten een beetje in het donker en het zoeken naar zijn plan voor ons leven. Ik bedoel, ik werd groot en dan ga je naar de kerk en je ouders voed je op. Mijn ouders waren godsvrezend, mijn moeder leeft nog steeds en is dat nog steeds. En dus ik ben heel dankbaar voor mijn opvoeding. Maar je krijgt bepaalde indrukken van hoe God is. En bij ons, ik denk, misschien heb ik dat wel een keer verteld, maar bij ons in de gemeente in Duitsland kwam, is een geweldig leuke jongetje van een echtpaar. En ze dacht, nou, het is ook een heel fijn gevoelig jongetje. En iedere keer als hij bij de dienst kwam, dan zei hij aan zijn ouders, hij zei, God is er al. En op een gegeven moment, toen had hij op om dat te zeggen, toen kwam hij naar mij toe. Toen zei hij, jij bent niet God, hè? Dus hij dacht steeds, oh, als de dominee of de prediker er is, God is er, weet je. We gaan naar God luisteren, zei die ouders. Dus hij had dat niet begrepen. Ik ken het verhaal van de zoontje die heel erg stout was en de moeder besluit, nou weet je, ik ga met de dominee eens een gesprek met jou hebben, hè, want Jantje, je moet dus begin te luisteren. Naar de dominee, en de dominee, in de pastorie, bij de dominee, bij zijn bureau, zit Jantje, nou, hallo, hè. Hij is heel bang, want wat gaat nu gebeuren? En de dominee, ik ga met hem een beetje kijken, of hij over, wat weet hij nou? Hij zegt, nou, Jantje, waar is God? Keek je man. En ineens draaide hij om en hij rende weg. Naar huis, met zijn moeder, kwam en zei, ja, wat is er gebeurd? Hij zegt, bij die kerk, ze zijn God kwijt en ze willen mij de schuld ervoor geven. maar weet je, dus als wij nu hier vanavond hier zitten en je denkt, maar waar is God voor mij? Wat wil God van mij? Wat wil God voor de wereld? Want wat wij om ons heen zien, ook in onze kerken, en ik bedoel niet jullie kerk of die kerk, maar eigenlijk onze alle kerken. Ik denk dat wij ontzettend klein over God denken. Ik denk dat wij soms bezig zijn. Wij zijn op een plan bezig, maar of die plan Gods plan is. Dat is maar de vraag. En nou hier in het begin, toen God Adam en Eva schiep. En Adam wandelde met God. Hè, dat lasen we daar. Hij wandelde met God in de avondkoelte. Zij sprak heel duidelijk met God. En dit is de eerste opdracht dat God gaf aan de mens. Nou, wij weten, zondeval gebeurde. Hè, waar de mens ging, dat hebben we vorig jaar, hebben die studies over het kruis gedaan weer. En we zagen wat er gebeurde. De mens koos om voor zichzelf te gaan leven. Koos om te gaan leven voor dingen die hij ziet. En om te gaan leven voor de lusten en genot van zijn vlees. En wat gebeurde er in Genesis, is je ziet dat de aarde werd verdorven voor Gods aangezicht. Het is een tijdperk van ongeveer 1700 jaar. En het is een tijdperk waar de mens eigenlijk helemaal wegging bij God. En al wat leven op de aarde had zich verdorven. En de aarde was vol geweldenarij. Nou, het is interessant dat als jij met mensen die op die mannen die op death row zitten in Amerika, die de doodsvonnis gekregen hebben en afwachten tot de dag dat zij dus terechtgesteld gaan worden en ja, gedood gaan worden. Maar ze hebben wel eens interviews met hen gedaan, gaan praten en gaan kijken. Daar komen heel veel van hen komen tot bekering trouwens, hè? In die tijd. Maar ga vragen van, hoe is het begonnen? Hoe ben jij in de drugs geraakt? En in de criminaliteit? En uiteindelijk dat je een moord heeft gepleegd. De meeste van hen hebben natuurlijk te maken met moord of moord en verkrachting en zo meer. En meer dan 90% van hen zeggen dat het begon toen zij pornografie begon te kijken. Dus je zou kunnen zeggen dat voor een groot deel heeft uit de geest van Isabel, waar we vorige keer naar hebben gekeken, heeft de aarde toen bedorven zodat het voor de ogen van God de hele aarde verdorven was. Maar op een gegeven moment, goed, toen heeft God, er kwam de zonvloed en door Noach kwam hij met zijn gezin. En uiteindelijk begon ze weer meer. En nou, de mensen, iedereen die toen op de aarde dus leefde, de kinderen van Sem, Gam en Jafet, hè, die wisten wat er gebeurd was. Dus je zou denken, oké, nou, laten we eens teruggaan. Wat wil God eigenlijk? Waarom zijn wij hier op aarde? Waarom heeft God dat gedaan? Het is zo'n belangrijke vraag. Misschien is het wel de belangrijkste vraag van je leven. Waarom ben je hier? Waarom heeft God gedacht om iemand zoals jij hier neer te stellen? Heb je jezelf dat nog nooit afgevraagd? Want eerst ontdekken we, ik leef, ik kom ineens, dit kan ik en dat kan ik niet. En je leert jezelf kennen. Maar dan ga je op een gegeven moment naar je zoeken en denk van, wat is mijn leven? En vaak dan gaan we, ik moet een gezinnen hebben, huisje, boompje, beestje, weet je wel. En als alles dan maar goed is, een goede cao, dan moet ik voor vechten. Weet je wel, heel belangrijk. En de oude dag, dat alles goed en kannen en kruiken zijn. En dan hopen we maar dat onze kinderen en onze kleinkinderen, dat die ook heel gelukkig zijn. En dan zeggen we, oh, een geweldig fijne leven gehad. En het is niet dat God ons dat niet gunt. Maar vergeet niet Gods oorspronkelijke opdracht. Zijn opdracht was, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Ja, nou weet ik dat het vroeger ook de gewoonte was bij vooral van de zwaardere kerken, zeg maar, dat je groot gezinnen had. En dat is een dominee hier uit de buurt ergens. Mijn moeder had mij al van die boekjes geschreven, van ook zo'n gezin. En toen ze nou kwamen al met een tiende of een of twaalfde kind, weet ik niet, dat de arts vroeg van, mevrouw, waarom wil u dan zoveel kinderen hebben? En ze zegt, ja, maar hier, dat is wat de Bijbel zegt, hè? Wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde. En toen zei de arts, zeg maar, mevrouw, u hoeft dat niet alleen te doen, hoor. Ja, maar de vraag is, waarom heeft God dat gezegd aan Adam en Eva? Waarom heeft God niet gezegd, luister, ik zal tevreden zijn als je zo ongeveer 100 man zijn. Of 1000 man. Hè? Of, laten we zeggen, 10.000 man. Maar ik bedoel, inmiddels zijn we al bijna 6 miljard. En hoeveel mensen zijn al gestorven? Of meer?
7
miljard. Bijna 7 miljard, ja. Nou, en hoeveel mensen zijn al gestorven? Waarom zei God dat? Nou, wij hebben vorig jaar in de studie hebben wij gezien dat Gods doel is een liefdesrelatie met de mens. En God wil een tegenover hebben. Hij blijft de schepper en wij zullen altijd de schepselen blijven. Maar iemand die gaat zijn als hij. Ja, met wie hij in een volwaardige, als ik het zo mag zeggen, relatie kan staan. Die dus iemand die gaat worden als hij. Daarom heeft die Adam en Eva ook gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En door de zondeval gebeurde natuurlijk de tegenovergestelde. Maar goed, maar waarom dan zoveel? Omdat God zo groot is. Omdat God zo groot is. De Bijbel zegt dat we alleen samen met alle heiligen zal kunnen vatten de grootte, de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van de liefde van Christus. Ja? Alleen daarom. En dat is dus Gods plan. Waarom God dat bedacht heeft. Om een aarde te schapen. En mensen erop te zetten. En God heeft geen vreugde. Aan de dood van de goddeloze. God wil niet dat mensen sterven. Buiten zijn plan voor hen. God wil, de Bijbel zegt zelfs dat God wil dat iedereen gered wordt. Maar dat gaat niet gebeuren. He, dat weten we. Ja, want God heeft ook deel van een volwaardige relatie, is dat God de mens brengt tot een punt waar jij kan zeggen, wil ik in deze relatie? Waar jij kan ja zeggen. Nou is niet jouw keuze of jouw ja die je zelf redt. Het is God die je redt, maar God wil wel dat wij hem toestemming geven. God maakt ons vrij. Voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Hij maakt ons vrij dat we kunnen nee zeggen als we dat willen. Want als je niet kan nee zeggen, dan betekent je ja ook niets. Ja, dus je hele navolging, God wil ons in niets dwingen, maar de hele vraag is, wil jij, nadat hij je vrij maakt, wat wil je dan doen met dat leven? Wil je het hem toewijden? Wil je zijn plan gaan ontdekken voor je leven? Of wil je gaan leven wat jij wil? Nou, dat was de hoofdopdracht van God voor deze aarde. Het was niet zoveel wat ze moest in de gaten houden. Ja? Nou lezen we, en tot de bekende geschiedenis in Genesis 11. Ga alsjeblieft met mij mee daar naartoe. Dus ik denk dat de mens had erkend, niet in die termen, maar voor onreinheid, voor die dingen moeten we echt oppassen, en geweldenarij. De geest verzint, ik denk net zoals we ten dele mensen ook vandaag dat zonder God erkennen, dat men ook mensen die een beetje proberen, en hun eigen kracht krijgen ze niet voor elkaar, maar die zeggen, ik wil een goede morale en morele leven hebben, want ik zie hoe verwoestend dat werkt. Ja? Dus dat moet een andere weg zijn. En dan lezen we hier in Genesis 11. Heel de aarde had één taal en één woorden. En het gebeurde toen zij naar de oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinaï vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En kleiblokken dienden hen tot steen en het asfalt diende hen tot leem. En ze zeiden, kom laten wij ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zeide, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dat is het begin van wat ze gaat doen. Nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal kunnen begrijpen. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van de hele aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over de hele aarde. Oké, nou wat je eerst ziet hier, het ging goed met die mensen. En ze waren weg, ze vonden een prachtige plaatsje. Net zoals jij misschien, velen van jullie hebben dat meegemaakt. Je gaat ergens zoeken, waar kan ik gaan wonen? Waar is een leuke huisje? He? Een leuke dorp? Nou, uiteindelijk ben je op een of andere manier ben je in Vriezenveen gekomen. Misschien heb je ouders je gewoon hier neergezet, maar hoe dan ook. Het zijn omstandigheden en je hebt een plaats gevonden en je vindt het gewoon heel leuk. Dit is waar ik wil wonen. Het gaat hem goed. En ze zijn vol met plannen. Wij gaan dingen doen. We gaan niet rondzitten en niks doen. Nee, hè. Dat is een goede calvinistische instelling. Hè? Wie niet werken, zal niet eten. Dat gaat bij de vakbonden er niet zo goed in, Paulus' woorden. Ja? Maar dat was, kom op jongens, aan de bak. En wat je dan ziet ook, wat interessant is dat zij waren, hebben zich ook ontwikkeld. Het was voor hen belangrijk, die oude methode, weet je wel, van alleen maar met beetje modder die huisjes maken. Nee man, het kan beter. Ze begonnen stenen te maken. Dat was revolutionair. Ik bedoel, wij leven natuurlijk in een tijd van geweldige technologische ontwikkeling. Die hele dingen met de iPads en die dingen, dat gaat alles veranderen. Je denkt de scholen, hè, ze gaan niet meer boeken meenemen, we gaan alleen met die ding. Zoveel dingen. En je krijgt een app hiervoor en een app daarvoor. Nou, ik ben een gadgetsman. Ik hou ervan. Ja, ik hou ervan als ik even op YouTube kan kijken. Het weer. Ik hoef niet meer het nieuws. Kan ik even kijken wanneer het mij past. Dus prachtige techniek dat de mens ontwikkelt. En dat was in die tijd pas niet anders. Maar nu zie je dat ze gaan aanpakken. En dan zegt ze misschien ook. Okay, maar wacht even jongens. Als we op deze aarde leven. We hebben gezien wat er gebeurt in de eerste 17 of 1800 jaar van de mens. Toen ze zonder God ging leven. Dat kan niet. Dus, wij moeten niet zo. God heeft een plaats in ons leven. Want dan zie je, dan staat er. Laten we ons een toren bouwen waarvan de top tot in de hemel rijdt. Dus hij wil absoluut die compact tussen aarde en hemel wil zij hebben. Ja, het is niet een, het is een, deze, dit invloed en dit denkwijze die ze hebben, heeft absoluut een rol en een plaats voor God. Maar het is een God gedacht van de aarde naar de mens, van de toren van de aarde naar de hemel. Het is niet een godsdienst of een plan of een idee wat vanuit de hemel komt, en waar de hemel de inspiratie is voor wat er moet gebeuren. Nee, dat is hoe de mens denkt. Kijk, dat is toch fijn. En zie, heren, we hebben aan u gedacht. De hoogste gebouw in ons dorp, die is van u. Misschien dat daar wel de idee van de kerktorens vandaan kwam. Wie weet het. Ja? Maar die is voor u. U hebt absoluut een plaats in ons denken. Kijk hoe geweldig dat zijn. En omdat ze zo dingen begonnen weten, begonnen ze te denken, hey, het is niet slecht wat we kunnen. Dus dan begon ze langzaam, dan begon die idee, dat er staat hier, kijk, en zegt, nu gaan zij denken, voor ons is niets onmogelijk. Ja, in theorie zeg je, wij hebben God zegen nodig, Heer de zegen, maar wij krijgen het wel voor elkaar, niet, wij krijgen het voor elkaar. En God zal het zegenen. Ja, het komt misschien in het Amerikaanse maatschappij heel sterk naar voren, we zeggen, yes we can. En God bless America. Maakt niet uit wat je doet met God bless America. Ja? Begrijp je even die idee wat hier gebeurt? Hier ontstaat bij de mens de hele idee van religieuze systemen. Waar de mens een vorm aan zijn religie probeert geven en God een plaats wil geven, zijn eigen ding wil doen, ontwikkelen, zijn eigen ambities, zijn eigen kracht, maar toch God een plaats wil geven. Dat is niet mensen die, misschien maar heel nette mensen, die absoluut niets met onreinheid of zo te maken wil hebben. Ja, dus hier, je wordt daar niets van genoemd, dat die stad vol onreinheid was, als een Sodom en Gomorra of zo. Nee. Maar het is interessant, God daalde neer van de hemel, staat er, en God kwam kijken, wat doet de mens? Nou, ik vind dat zo mooi. God weet natuurlijk alles. God weet voelen wat ze doen. God heeft de hele tijd gezien. Maar toch laat de Heer hier opschrijven in de Bijbel. Dat God daalde af van de hemel. En dus of de Heer dan wil zeggen, luister. Wat je ook gaat doen. Ik ga er acht op slaan. Ik ga even komen kijken. En dan ga ik een beetje aan het licht brengen. Van dit wat je werkelijk mee bezig bent. Nou, als je daarover nadenkt. Ze hadden één opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Eén opdracht. En zij zegt, nee, laten we bij elkaar blijven. En laten we bij elkaar blijven. Want maken we voor onze naam. Dus hun naam zoeken ze in grootheid, in getallen, in laten we bij elkaar blijven, in ons geweldige werken. En kijk eens wat wij hebben bereikt. Maar het is in wezen, in hart, is het de tegenovergestelde van het opdracht van God. Wees talrijk, wees vruchtbaar en vervul de aarde. De aarde was groter dan die vlak. Sinjar, hè? Hoe heet dat? Sinjar. De aarde was groter dan Sinjar. Kan het zijn dat de aarde groter is dan Friese Veen? Ik weet niet of jullie kennen een vlakje over de grens. Hè? In Duitsland. Nou, de Duitsers vooral die houden niet van zo'n reizen. De Nederlanders zijn nog meer pioniers. Maar iemand heeft zo'n gedicht geschreven. Hij zegt, auf die erde gibt es keine schönere Flecken wie meine Iterbekke. Ja, je kent zeker de plaats Iterbekke. Ja, ken je. Nou. Maar begrijp je wat hier gebeurt? Als je klappen begint opkrijgen en jij ziet eigenlijk niet verder. Wat is daar erg aan? Die zeggen, nou, als ik nog een rustige leven hebben en zo. Maar wat je niet ziet, is de grote plannen die God voor je heeft. Wat je niet ziet, is dat deze tijd op aarde is de enigste tijd die je ooit in de eeuwigheid gaat hebben waar dingen in je leven kan veranderen. Je gaat deze tijd nooit weer hebben. Nooit weer. En daarom is het de vraag, hoe belangrijk is het voor jou en voor mij om Gods wil te doen in deze tijd? Wat wij hier zien, is dat ze onder invloed kwam van wat dus duidelijk wordt in de Bijbel, van een geest van Babylon. Een Babylonische geest. Nou, de geest van Isabel viel de mens aan en zijn focus was op dat eerste waar Adam en Eva ook voor viel, hè, de lusten van het vlees. Maar deze ging op een denkwijze, op je ziel, op hoe je denkt, op je emoties, hoe je je voelt. En wat ik wil, ja, wat ik, mijn wil om daarna te vormen, mijn leven zo de gestalte te geven zoals ik dat fijn vind. En daar kan toch niemand iets tegen zeggen. Dat is toch normaal. Dat is toch normaal. Wie bepaalt wat normaal is? Wie bepaalt? Dus kan het mogelijk zijn dat de duivel het voor elkaar gekregen heeft om ons tevreden te laten zijn met zoveel weiniger als dat God voor ons heeft? En dat terwijl we midden in religieuze systemen zitten. We hebben God niet uitgesloten. We geloven in God. Zoek hem iedere zondag. Het maakt niet uit van welke kerk. Want voor alle christenen hebben gevaar hiervan. Ook dit geest werkt wereldwijd. En hij werkt tegen de geest van de. Of tegen Gods werk. En in de gemeente ook probeert hij Gods werk te verhinderen. Maar de Heere komt. De Heere komt en hij kijkt. Nou, dat was zijn opdracht, de eerste woorden dat hij aan Adam en Eva zei. De eerste woorden wat opgetekend zijn. Hè? Jongens, dit is wat jullie moeten gaan doen. Dat is ook een vraag, Heer, wat doen we hier? Dit is wat jullie moeten gaan doen. Nou gaat Jezus aan het kruis, stierf voor onze zonden, werd begraven, stond op uit de doden. En dan zijn laatste woorden op deze aarde. Wat zegt hij? Ga dan heen. Maak discipelen van alle volken. Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. Dus tot aan het einde geldt deze opdracht. En de Heere daalde af. Om te kijken waar de mens mee bezig is. Stel je voor dat de Heere vanavond zou afdalen en naar Friesenveen kon kijken. En niet om te veroordelen. God is niet de God die in de eerste plaats wil oordelen. Hij is gekomen om te redden. Hij is eerst liefde en dan gerechtigheid. Als God het andersom zou doen, dan waren we allen dood. Maar stel je voor. Stel je voor, de Heere God daalde vanavond af en kom kijk in jouw persoonlijke leven. Waar ben je mee bezig? Wat gaat hij daar vinden? Wat gaat hij daar vinden? Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, maar Heere, kijk misschien in het Oude Testament. Zoals ze het nog steeds ontdekten. Weet je wel, de Heer zegt, en misschien op de eerste berg, en Adam en die anderen kijken, boah, is dat ver? Zou de Heer echt bedoelen, vervult de hele aarde? Heer, weet u wel hoe groot en hoeveel volken er zijn? Bedoelt hij nou echt, maak discipelen van alle volken? Of vindt hij het goed als we zo een beetje in Overijssel blijven? Wat dacht je? Wat zou de Heer bij jou en mij ontdekken? Wat zou hij hier in ons zussen? En weet je wat mij moed maakt aan de ene kant, en soms ook, ja, ook een beetje moedeloos, maar is dat toen Jezus kwam voor zijn eerste komst, stond er in de Bijbel, In Lucas 24, vers 44 staat hij: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. Dus aan de Emmausgangers was dat. En Jezus vertelde, want zij begrepen niet wat hij aan het doen was. Maar gewoon de woorden, dat alles wat over mij geschreven staat, moet vervuld worden. En als je gaat kijken in Lucas 21, vanaf vers 22, dan gaat het over de tijd voor de tweede komst van Jezus. Dan staat er, dit zijn de dagen van wraak. Opdat al wat geschreven staat, vervuld worden. Ja, weer de zwangeren zogen in die dagen, want er zal een grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en de gevangenschap weggevoerd worden onder alle heiden. Dat was toen de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dus de Heer weet wat er aan de gang is. Hij weet wat er gebeurt. Er komt dus een tijd van de heiden, wat hij tijd van de heidenen noemt. Het is de tijd waar de kerk zijn, de gemeente, hebben we ook vorige keer gezien, zijn instrument is. Dat is het verschil met Joodse tijd en tijd van de heidenen of de tijd van de gemeente. In de Joodse tijd, in het Oude Testament, was de Joodse volk het instrument waardoor God zichzelf aan deze wereld wou bekendmaken. Ja? En toen Jezus kwam, moet alle volken, en kom tot bekering tot Jezus, en toen werd de gemeente gesticht, de uitgeroepene, en wordt de gemeente als het instrument waardoor hij zijn rijk wil laten komen, waardoor hij zijn naam wil bekendmaken. Nou goed, zijn plan met Israël en met de Joden, dat gaat hij afmaken. Ja, dat is even, maar het gaat mij nu even niet om. Maar dat is, dus hij zegt, er komt een tijd van de heidenen. Komt tijd van de heidenen. Er staat in Openbaring 11, vers 1 en 2. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf lijkt. En een engel was erbij gekomen en zei, sta op en meet de tempel van God. Het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar de buitenste voorhof van de tempel erbuiten meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Nou goed, dat gaat over de grote verdrukking in die tijd. Maar wat ik interessant vind is die term dat daar staat. Want dit is aan de heidenen gegeven. Dus het is een tijd. Je hebt soms de idee, als jij naar ons wereld kijkt, dan denk je, heren, is Europa aan de heidenen gegeven? Heb je niet zo'n gevoel als je dan kijkt, je denkt, heren, u geeft deze opdracht, ga je de markt, discipelen. Weet je, toen ik uit Zuid-Afrika naar Nederland kwam, ik kan je niet vertellen hoeveel christenen, sommigen hebben met organisaties in Nederland werken, die alle aan mij zegt van, oh, je gaat naar een heel zwaar land. De mensen zijn sceptisch, ze zijn niet geïnteresseerd in het evangelie. En kijk, wij waren gewend in Zuid-Afrika, dan noemt iedereen zich een christen. Hij is het misschien niet, want als je iemand zegt, ben je een christen? Dan zeg je, ja natuurlijk, dat je een boeddhist was of zo. Weet je wel? Dus dat is een heel andere... Dat is ook door dat de zwarte mensen vooral met de geestelijke realiteiten in aanraking waren gekomen door hun... De toverdokters en zo. Is dit voor hun, de geestelijke wereld is voor hun een realiteit. In Europa hebben we heel erg Griekse denken, heel erg met ons hoofd. En de realiteit van de geestelijke wereld. Als wij hier spreken over een geest van Isabel, of een Babylonische geest, dan kun je helemaal zeggen, ja, die Elif, weet je. Maar wat daarmee bedoeld wordt, dat is natuurlijk invloeden. En de geestelijke wereld, de duivel, is een realiteit. Nou, dit zijn mensen, maar je gaat naar Europa en niemand wil daar over God weten. Maar ik heb ontdekt, ook hier zijn mensen die honger zijn. Maar het is zo dat de christenschap hier niet zo verbreid is in Europa en in Nederland als in andere landen. Als je kijkt in Nederland, hoeveel mensen gaan nog naar de kerk? Van ouderen boven 75 is het een derde. Ja, die meer dan één keer of tenminste één keer per maand gaan. Dan 65 tot 75 ongeveer 25%. Dan wordt het steeds meer. 55 tot 74, 17%. En dan van 18 tot 45... Maar is het nog niet 15%, meer 13%. Dat is momenteel de statistieken in Nederland. Als je de rest van Europa kijkt, als je naar Frankrijk kijkt. Frankrijk heeft 36.551 dorpen en steden. Ja, en de grote meerderheid van hun, meer dan 35.000, hebben geen protestantse kerk of gemeente. Dat zijn meer dan 300 dorpen of steden met meer dan 10.000 inwoners die geen protestantse gemeente heeft. En dan weet ik, in de katholieke kerk zijn ook wel mensen die tot geloof gekomen zijn. Maar als je hebt over een systeem die alleen maar uit werken bestaat, dan spreek je over de katholieke kerk. Mensen, en dan staat de opdracht van God. Ga heen, maak alle naties, alle volken tot mijn discipelen. En bij zijn eerste komst zegt hij, alles is vervuld. En we hebben vorige keer ook gezien, hij zegt, hem moet de hemel houden, totdat alles waarvan de heilige profeten gesproken heeft, vervuld zullen zijn. In Duitsland, waar wij zijn, is ook een gebied waar weinig mensen nog naar de kerk gaan. Maar het is misschien een van die van meerdere. Maar het is een armoedgetuigenis. Als wij horen dat 50 tot 100 kilometer rondom ons in Duitsland, zijn wij de enigste gemeente die groeit. Wij hebben mensen gestuurd naar een gebied in Duitsland, in Oost-Duitsland, Noordoost-Duitsland, Mecklenburg-Vorpommern. Dat alleen nog maar 8% van de mensen daar geloven dat er misschien een God is. Ze kennen hem nog niet, maar 8% geloven dat er het. De anderen zijn atheïsten. Het is de meest statistische, het grootste atheïstische gebied in de wereld. Dus je kan heel makkelijk overweldigd voelen. En denk, hoe kunnen wij de grote opdracht gehoorzamen in zo'n realiteit? Weet je, en te midden van zo'n wereld, te midden van zulke situaties, zegt Jezus in Matthäus 9, vers 35. Staat er, en Jezus trok rond in al de steden en dorpen. En gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Zoals schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tegen zijn discipelen. De oogst is wel groot. Maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Zeg Jezus, het is een probleem om mensen om tot geloof te komen. Zegt hij dat? Nee. Zeg hij dat het heel moeilijk is dat mensen zo ver komen. Dat ze tot geloof kunnen komen. Nee, want hij zegt de oogst. Hij zegt niet, oh, we hebben zoveel zaad gezaaid, maar ja, het was een ondankbare aarde. Dat zegt hij niet. Hij zegt, de oost is groot. Wat is het probleem? Wat is het probleem?
Arbeiders.
Dat is het probleem. Te veel arbeiders die geroepen voelen om thuis te blijven. Die misschien prachtig dat lied zingen. Zend mij Heer, ik wil gaan. Zolang het niet te ver is van huis. Of als er gezegd wordt, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan. Zeggen, hier ben ik Heere, stuur me broeder. Begrijp je wat die geest van Babylon, wat die Babylonische geest als doel heeft? Hij wil verhinderen dat wij gaan. Dat wij gaan in de naam van Heer. Dat wij zeggen, mijn leven, stel, Heere, sta u ten dienste. En ik zeg niet vanavond, wij moeten allemaal de zending in. Dat zeg ik niet. Maar zelfs in mijn werkplaats, zelfs in mijn straat, ga ik wel eens in mijn straat. Ben ik bereid om open te zijn, om als Jezus te kijken naar de mensen met ontferming bewogen te zijn. Ze hebben de noten, families die in nood zijn. Huwelijken die kapot zijn. Om te zeggen, kan ik iets voor je doen? Kan ik je helpen? Om te gaan in mijn eigen straat. Om te gaan in mijn eigen familie. Om daarbij maar bij te beginnen. Om te gaan. De duivel, als hij ziet, oké, jij hebt besloten. Als je denkt aan Daniel, hè, Daniel en zijn vrienden. Ze hadden heel duidelijk besloten, ze gaan zich niet verontreinigen met de spijzen van Babylon. Dus hun keuze om rein en heilig voor de Heer te leven, was duidelijk. En je ziet hoe machtig God hen ging gebruiken. Dus als ik het zo kan zeggen, zeg maar de geest van Isabel, die had geen vat op hem. Maar wat gebeurde er met het volk Israël? Ze moesten, de Heer heeft gezegd, jullie gaan 70 jaar daar blijven in Babylon. Oké, dus ze kregen kinderen en ze woonden daar. Hij zegt ook, wees goed voor de stad, doe je best. Nou, toen ging 70 jaar voorbij. En op een gegeven moment lassen ze in de boeken. Nou ja, Jeremia heeft gezegd, dat las Daniel ook. Na 70 jaar zal ik over Jeruzalem doen verlopen. En wat gebeurde dan? Toen probeerden ze, en dat zie je onder Nehemia en Ezra gebeuren, dat het volk weer teruggaat naar Israël. Dan staat dat Nehemia hoorde de berichten over hoe Jeruzalem eruit zag. En hij was er kapot van. Waarom? Omdat het hem iets uitmaakte. En waarom was het belangrijk? Waarom was het belangrijk? Kanaan en dat land Israël was het beloofde land. Als zij dat niet in hun bezit hadden, kon de Messias niet komen. Het was zo belangrijk dat zij teruggingen en het weer in bezit nemen. En dat de tempel weer daar gebouwd wordt. Opdat de Messias zou komen tot de redding van ons iedereen. Maar wat was het probleem? Heel veel Joden wouden niet terug. Want daar is het, zijn de synagoges begonnen. Synagoges bouwen overal. Dan hoef je niet naar Jeruzalem, want we hebben toch een synagoge. En weer ook een religieuze systeem. En natuurlijk, ja, we hebben God aanbidden, we geloven in hem, alles goed. De Torah, we hebben alles, geloven in hem. Maar je gaat niet terug naar de plan van God. De erfdeel dat God voor je heeft. En hoe vaak is het precies zo? Hoe vaak zijn wij niet precies dezelfde? Of we mag gewoon ons kerk hebben en we zijn gelukkig. Ach, wij zo met drinken zo gezellig koffie samen. Weet je, we hebben een leuke kerkdag gehad samen. Weet je. Maar mensen, wat van de duizenden, honderdduizenden mensen die verloren gaan? Wat van mensen in steden, in Polen, in Frankrijk, in Portugal, in Zweden, weet ik veel wat. Wat van mensen, van families in nood zijn. En ze weten niet waar ze naar moeten kijken, want er is nergens voor hun een voorbeeld. Kijk, hier zeg ik wel, als jij een licht bent, je zit een licht op de tafel, dat hij iedereen in het huis, dat je kan zien. Dat is de huiskamersetting, waar ik mijn getuigenis kan geven. Vertellen wat Christus in mijn leven gedaan heeft. Waar ik me niet schaam. En mensen bereik kan worden. Maar hij zegt ook een stad op een berg. En de gemeente is ook de stad van God. En net als Jeruzalem daar een beeld van is, de hemelse Jeruzalem, de bruid van Christus, toch? Hij zegt nou, een stad op een berg, dat kan iedereen zien. Als er gemeenten zijn, overal, kan mensen zien, kan ze naartoe komen. Wij hebben nou, bij ons in de gemeente, ongeveer een jaar geleden, was er iemand tot bekering gekomen, die was zo honger, die was zo, met drugs, met weet ik veel, als op de televisie of op internet gekeken, naar een predikster. Het was een vrouwelijke evangelist. Tot geloof gekomen, ze gemeente gaan zoeken, kwam hij bij ons. En toen, is mensen die ook wederom geboren zijn, nou, begon te leren. En begon ze zijn broer, zijn zwager mee te slepen. En zijn vrouw, die zwager en zijn vrouw, die was dat is de zusje van die ene man, vehement. Kun je dat in Nederlands zeggen?
Nee.
Dat is eigenlijk Engels, denk ik, ja. Met heel erg agressief trok tegen. Echt maar agressief. En als zoiets gebeurt, dan moet je weten, God is echt bezig met die persoon. Dat is veel beter dan geen reactie. Geloof me.
Ja, maar dat is niet leuk. Altijd.
Maar wat gebeurde nou? Die vrouw kwam een paar maanden. Zij kwam bij ons. Ze zegt, ik ben bekeerd. Haar ogen, die straalden. En zij sleept de een naar de andere persoon eraan. En er komen figuren binnen die denken, waar komt die vandaan, weet je wel. Mensen met toestanden in hun leven. Haar vader is tot geloof gekomen een maand geleden. Had een alcoholprobleem. En die is nou naar een afkiekcentrum en daar vertelt hij iedereen over Jezus. Maar stel je, mensen die bereid zijn, die er vol van zijn, die zijn hart bewogen zijn. Broeder, zuster, hoe is het met jou en mij aan? Kan het zijn dat de Babylonische geest ons harten lauw heeft gemaakt? We hebben het zo mooi voor elkaar. Kijk eens hoe mooi mijn huis is. Kijk eens mijn carrière. Kijk eens naar alles doen. Nou, natuurlijk, God heeft ook een plaats in mijn leven. Maar kan het zijn dat God meer voor je heeft? Dat God meer heeft, dat hij andere plannen heeft. Kan het zijn? Als je denkt aan de tijden van toen Israël door de Filistijnen geheerst waren. Hè? Over de Filistijnen had de macht over Israël. Dan stond er in 1 Samuel 13, staat er dat in heel Israël was geen zwaard te vinden, want de Filistijnen had alle smeden. Want ze wou niet dat de Israëlieten wapens maken. En dan staat er een heel interessante reactie, staat er in 1 Samuel 14, vers 1 en 2. Staat er op een dag gebeurde het, en nou de Filistijnen heersen over Israël. Hè, staat er dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht van die zijn wapens droeg, zei, kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gebea, onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. Je ziet daar twee reacties op het probleem. De Filistijnen, onbesnedenen, heersten over Gods volk. Die toestand, is dit wat God wil? Wat God wou voor Israël? Is het? Nee. Ja? Nou, mensen, mag ik vragen. Is de toestand in Nederland? Is dit wat God wil? Is de toestand hier in Vriezenveen? Is dit wat God wil? De aantal gelovigen die hier zijn? Is het? Nee. Hoeveel mensen zijn er die niet weten wie God is, die hem helemaal niet kennen? Dit is dus niet wat God wil. Nou zie je, Saul zit onder de granaatappelboom. Als ik het opdracht van Jezus goed begrijp, zegt hij aan ons, ga en maak alle volken. En hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Wij zeggen, heren, wil u gaan en de ongelovigen gaan redden? Wij zullen de gemeente bouwen. Terwijl hij zegt, nee, het is niet goed begrepen. Ik zal de gemeente bouwen en jij gaat. Zo zit daar en daar is de meeste mensen bij. 600 man bij hem. Oh, onze gemeente is al groot. We zijn 600 man. We hebben prachtige lofprijsmuziek. Weet je wel, kijk eens wat we al allemaal hebben. Een mooi schitterend gebouw. En wij zijn aan binnen hoor. Heren, breng de mensen hier naar ons. Hoor alsjeblieft niet wat ik niet zeg vanavond. Ja, ik doe God gebruik alle dingen en door mensen heen. Maar ik wil je vertellen, als iemand niet gaat en mensen uitnodigt, zegt kom eens mee naar de dienst. Kom eens mee hier. Dan gaan die mensen niet komen. Mensen gaan niet vanzelf komen. Bij ons, de enige die vanzelf een keer kwam, was iemand die ernaast de kerk zegt, weet je, ik hoor al 2-3 jaar hoor ik jullie zingen. Op zondagochtend. En ik ben al 2 keer voor de deur gestaan. En denk, zal ik er eens in gaan? En nu heb ik gezegd, ik geef mezelf geld. Een schop onder mijn achterwerk. En ik ga erin. Weet, maar hij heeft de liederen gehoord, hè, die uitging. En dat is een uitzondering natuurlijk. Tot welke mate zijn wij nog bereid om te gaan? Of tot welke mate, mag ik vragen, heeft de Babylonische geest onze denken helemaal verdraaid? En dat wij gewoon tevreden zijn met wat wij hebben. Tevreden met de status quo. Zijn we dat? Broer, zuster, ik wil niet vanavond, alsjeblieft begrijp me niet verkeerd, ik wil niet dat wij met een schuldgevoel naar huis gaan. Maar met een appel aan mijn hart, is mijn hart nog wel bewogen voor mensen die verloren gaan? Of ben ik zo beïndrukt van wat wij vandaag kunnen en wat wij toch mooi hebben samen, dat ik vergeten ben dat er mensen zijn die verloren gaan? Wij zeggen wel eens aan mensen, wat voor recht heb jij om het evangelie twee keer te horen terwijl er nog mensen zijn die het nog nooit hebben gehoord? En misschien moet er één gaan het prediken. Maar anderen kunnen bidden daarvoor. Anderen kunnen het ondersteunen. Anderen kan helpen opleiden om hier te doen. En niet om alleen zendenwerk, maar ook zenden onder zakenmannen, onder huisvrouwen, onder kinderen, onder jeugd. Dus zo, ik geloof het koninkrijk van God. Dat betekent waar hij heer, zijn invloed, moet komen op alle vlakken van de samenleving. En de gemeente is het instrument dat hij ervoor wil gebruiken. Of zijn wij tevreden geworden met een religieus systeem? En misschien onder die granaatappelboom, misschien horen we goede preken daar. Misschien hebben we het fijn, misschien zingen we daar fijn samen. Misschien kunnen we zeggen, nou ja, bij onze boom wordt het ware evangelie verkondigd. Die andere bomen daar, kijk maar, jong, dat is niks. Er zijn allemaal lichtjes aan die bomen hangen, jongen, dat is niks. Maar wat wij moeten begrijpen, het gaat daar niet om. Het gaat om de mensen die verloren gaan. En het gaat erom dat God een plan heeft voor jouw leven. Ik heb nooit kunnen dromen wat God voor mij gedacht heeft. Ik heb het nooit kunnen dromen. Maar ik ben er zo dankbaar voor. Ik ben er zo dankbaar voor. Ik heb vorige keer ook verteld, Frans en ik, dat wij in februari waren we in Indië. Hebben we mogen preken, heb ik het verteld of niet? Ik weet het nou ook niet zeker. Oké, maar dat wij een uitnodiging kregen, ik heb het nooit gezocht, ik heb het nooit gevraagd om. Maar we kregen mogen om in Indië te preken, is iemand die daar begonnen was te evangeliseren, met kinderbijbels onder de hindoes. En de mensen kwamen tot bekering, ontstond kringetjes en gebedskringen, die begonnen te groeien, ontstond gemeentes. En hij overal mensen, leiders, om dat te helpen leiden. En inmiddels heeft hij 46 predikers en ze hebben al 96 gemeentes gesticht. Maar hij zit met zijn handen en hij zegt, Eddie, alsjeblieft, kon ik hem om helpen om deze predikers op te leiden. En wij waren er, in de tweede armste provincie van Indië. Er wonen in die provincie alleen 3 keer zoveel mensen als in de hele Nederland. Er zijn maar 2% christenen. We zijn zo arm. De armste onder ons is een rijke daar. Maar weet je? Ik weet niet wie jullie die bij Hartkraai was. Johanna. Hè? Johanna. Hij heeft er wel eens over verteld. Over diezelfde provincie waar we waren. Was in 2008 geweldige vervolging geweest. En weet je, die mensen... Zij worden gered door dezelfde bloed die ook betaald heeft voor jou en mij. Mensen, God heeft grote plannen met zijn kerk. En alles gaat vervuld worden. De oost is groot. Maar ga jij en ik deel zijn van de arbeiders die het binnenhalen? Of zijn we deel van dat, wat René ook aan het begin las, het Openbaringen 3, van dat kerk van Laodicea. Je zegt, ik ben rijk, ik heb genoeg. Ik ben tevreden. En hij zegt, ja, je weet niet dat je jammerlijk bent, blind en naakt. Je weet niet hoe weinig jij hebt. Je weet het niet. Weet je, in deze eindtijd, een van de tekenen van de eindtijd, wat Jezus geeft, is dat Jezus zegt, er zal overal valse christenen opstaan en valse profeten. Want je vraagt, ja, hoe kan het? Hoe kan het dat Gods kerk, hoe kan het dat wij als christenen zo makkelijk misleid worden? Hoe kan dat? En weet je, de duivel, dat heb ik vorige keer ook al gezegd, hij komt niet met nieuwe tactieken. Er staat, Paulus zegt in 1 Korinthe, of 2 Korinthe 11, zegt hij, en ik kan het al even lezen... 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt en een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt die u niet ontvangen hebt, of een andere evangelie die u niet aangenomen hebt, dan verdraagt gij dat best. Dat is interessant, die woorden. Dan verdraagt gij dat best. Wat wij moeten beseffen, is dat onze harten, en ik sluit mijne erbij in, heel duidelijk, onze harten zijn geneigd om misleid te worden. Ons keuze zal altijd zijn om onszelf te, ons eigen hartje te redden. Ons keuze, wij zal nooit, we zullen nooit een situatie komen waar ik afgewezen kan worden. Daarom wil ik misschien ook niet evangeliseren, want dan word ik afgewezen. Dan ben ik niet meer de populairste. Ik ben bij die punt al lang voorbij. Ik wil niet, het gaat mij er toch niet om. Ik was zo eigenlijk aangeraakt door mijn vrouw had met bij de jeugd afgelopen week had ze zo'n test gedaan. Wat is jouw gaaf? Hè? Een beetje kijken. En mijn jongste zoon, toen kwam eruit dat zijn is bewogenheid, barmhartigheid. En dat had mij zo geraakt, want toen ben ik ineens zoveel van hem gaan begrijpen. Ik ben begonnen met een huiskring 6 maanden geleden van iemand waar de moeder vorig jaar is gestorven. Bij een huis, want hij is onder de auto gekomen. En nou, verschrikkelijk, dus gezin is door een drama. En hij kwam bij mij, 16 vorig jaar, dit jaar 17. Papa, ik wil graag met jou mee naar die huiskring. Waarom? Omdat zijn hart bewogen is met die mensen en hun pijn. Heb jij nog een bewogen hart? Maakt het je uit dat mensen verloren gaan? Of zijn wij koud geworden? Beïndrukt door ons eigen gaven, door de technieken van onze tijd. En denk, oh, we kunnen zoveel vandaag. Dat gevoel komt dan heel snel wat God bedoelde. Zij denken dat niets meer onmogelijk is. En dan beseffen ze niet hoe nodig ze hem hebben. Maar weet je, ik denk dat wij mensen alleen gaan bereiken. Je hoeft niet zo vaardig te zijn. De Heer was niet beïndrukt met de vaardigheid van de mensen. Dat ze nu stenen kon maken. Hè, en leem en asfalt. En, weet je? Hij was daardoor niet beïndrukt. Maar je ziet Jezus, toen hij naar mensen kijkt. Hij werd met ontferming bewogen. Mensen, ik zou het zo erg vinden. Als wij één dag, als dit alles voorbij is. Als wij terugkijken op deze tijd hier in Friese Veen. En ik moet vaststellen. Eddie, jij hebt misschien een leuke bijbelstudie gedaan. Maar veel uitgewerkt heeft het niet. Je bent ze gewoon schouderklopjes gegeven. En misschien een beetje, af en toe ze zich een beetje schuldig laten voelen. Nou besef ik, het is niet ik die de werk moet doen. Ik besef dat. Maar weet je... God houdt van jou. God houdt van jou. En hij veroordeelt jou niet. Hij is gekomen om te redden. En jou een nieuwe leven in Jezus te geven. Het maakt niet uit van waar je vandaan komt. Het maakt niet uit hoeveel al kapot is gegaan. Hij zegt, kom, ik maak alle dingen nieuw. En de geweldigheid van dat nieuwe leven in hem. Zijn wij nog maar begonnen te ontdekken. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart opgekomen is. Heeft God bereid voor die hem lief hebben. En die idee is niet om te wachten tot de hemel. Oh ja, dan gaan we dat allemaal zien. Daniel zegt, de volk die zijn God kent. Die gaat sterk zijn. Die gaat daden doen. Daniel 11 vers 32. En in hoofdstuk 12 zegt hij, die gelovigen, die gaan schitteren als sterren aan de hemel, die vele anderen tot geloof hebben geleid. Dus God wil ons met heerlijkheid bekleden, die wij helemaal niet verdiend hebben. Maar die God, hij houdt niets terug, hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij iets goeds voor ons terughouden? Mag ik jou vanavond vragen, ben je tevreden geworden met iets minder dan Jezus en zijn heerlijkheid? Oh, dat wij de voorrecht mag hebben. Om als een drinkoffer uitgestort, maar dat mensen tot geloof mogen komen. Voor geen geld in de wereld wil ik mijn leven verruilen. Wat ik nu heb. En wat ik geloof dat God nog voor me heeft. Maar ook ik moet over mijn hart waken. Ook ik moet mijn hart laten doorzoeken en zeggen, Heere God, doorzoek mijn hart. En kijk of er bij een schadelijke weg is. Heeft de geest van Babylon, de Babylonische invloed van onze tijd, heeft die ook mij zacht gemaakt? Heeft die ook mijn hart, waar je denkt, ach, dat is allemaal mooi netjes, wat ben ik lauw geworden, Heere? Dat u zegt, ik heb niks meer aan jou. Ja, je bent mijn kind, maar ik heb niks meer aan jou. Weet je, bij die kerk van Laodicea, weet je wat daar staat? Staat, ik sta bij de deur en ik klop. Jezus bij zijn kerk, hè? Denk je, oh wat fijn. Waar is hij? Aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Weet je, als we maar een religieuze systeem hebben en we doen, dan is alles goed. Aan de buitenkant. Is Jezus nog tegenwoordigheid? Zijn tegenwoordigheid nog in jou mijn leven? Is het jullie nog belangrijk dat zelfs bij de afwassen, die zeggen, Heer, terwijl ik alles, wil u hier bij me zijn? Ik heb dat ook al zo vaak gezegd, mijn mama. Ze staat de afwassen, dan zingt zij, neem de wereld en geef mij Jezus. En als kind heeft dat zo'n indruk op mij gemaakt. En dan rolden de tranen over haar wangen. En niet omdat ze zoveel afwas moest doen. Maar omdat ze Jezus lief heeft. Wie heeft de liefde van jouw hart? Jezus is gestorven opdat mensen niet verloren gaan. Als wij ons uitstrekken om de beloofde land, zijn belofte, zijn erfdeel voor ons in bezit te nemen, mag jij weten, de hemel en alle resources, alle bronnen van de hemel, staan jou ter beschikking. De Heere God zelf zegt, ik zal met jou zijn. Maar als het niet zo is, dan kwam hij naar beneden en hij zegt, dit moet ik vernietigen. Want hier, als ik dit ga blijven staan, gaat de mens zijn doel helemaal missen. En je ziet de openbaring, zie je de hoogtepunt van, want al die geesten proberen wereldoverheersing te krijgen. En dan zie je, daar wordt gesproken over Babylon, hè, over de hoer, de vrouw staat er. Dat is een vrouw, het zijn van bekleed, we kunnen het even tot slot lezen. Openbaring 17. En een van de zeven engelen, de zeven schalen, kwam en sprak met en zeide tegen mij, kom, ik zal uw oren het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. En vele wateren betekent van vele mensen. Ze heeft grote invloed gekregen. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Ja, dus de wereldregering, de politiek, die vinden religieuze systemen, vinden ze geweldig. Dat mag, alles mag. Als het maar gewoon een systeem blijft en tolerant is. En hij bracht mij, de geest bracht mij naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van God lastelijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper, scharlaken, getooid met goud, edelgesteend en parels. En ze had gouden drinkbeker in haar hand, vol van de gruwelen van de onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Ja, Babylon, de hoeren. En wat wij zien, de duivel wil de werk van God nabootsen. En hier, op die manier van die religieuze systeem, heeft hij de nabootsing van de bruid van Christus. Ja? Dat, het lijkt op het echte. Een pompeuze kerk of religieuze systeem. maar die niet God een plaats geeft. Ja, God in de mond neemt, maar niet waar God heerst. Niet bezig is om Gods doel en opdracht te vervullen. En dan zegt God, en God zegt, ik zal haar oordelen, want God komt af. En kijk, wat doet de mens? Ik zal oordelen. En dan staat Openbaring 18 vers 4. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Kom dus onder haar invloed uit. En dat is iets wat wij onszelf moeten vragen. Hoe ver ben ik onder de invloed van een godsdienstige systeem, van een godsdienstige Babylonische invloed? Hoe ver? Tot welke mate? En hoe ver ben ik te bereid om te horen zeggen, Heere, ik wil deel zijn van uw gemeente? Dat is de vraag die iedereen zelf alleen kan beantwoorden. Maar de gemeente van de Heere God, de gelovigen, de wederom geboren gelovigen, gemeente zal de grote oost binnenhalen. Te midden van alle ellende dat op de wereld gaat gebeuren, gaat de Heere God ook dit in vervulling toe gaan. De grote oost binnenhalen. Want hij wil niet. Hij heeft gezegd, dit gaat gebeuren totdat de tijd van de heidenen vervuld is. En wanneer is de tijd van de heidenen vervuld? Staat in Romeinen 11. Heel Israël, hè, blijft bedekt totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Zal ik jou zeggen, ik geloof, ik weet hoeveel heiden gered gaat worden. Ik weet wat die getal is. Zal ik je het zeggen? Ik geloof het maximum aantal. Omdat de Heere God alles doet dat mensen gered gaan worden. En de moment dat het gaat komen, dat de Heer zegt, nu dreigen er weer mensen verloren te gaan, meer als dat gered kan worden, op dat moment gaat hij terugkomen en gaat de tijd van de heidenen voorbij zijn. Het maximum aantal. Het hart van God. God wil niet dat jij verloren gaat. God wil niet dat jouw buren verloren gaan. God wil niet dat die zielen in India, of Nepal, of in Zuid-Amerika, of in de heel Europa, God wil niet dat ze verloren gaan. Wat is jouw rol hierin? Wat is jouw erfdeel? Wat is dit waar God jouw hart voor in vuur en vlam zal zetten als jij hem ertoe laat? Wees niet tevreden met religiositeit, met zelfs mooie, om daar onder die boom te blijven zitten. Maar zeg, Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Wat heeft u voor mij voorbereid? Gaan we samen binnen.